De schriftlezing van morgen is uit het zesde hoofdstuk van het boek Daniël. We lezen dat hoofdstuk vanaf het 20e vers. Daniël 6, de verse 20 tot het eind. Toen stond de koning in de vroege morgen stond met het licht op en hij ging met haast heen tot de kuil der leeuwen. Als hij nu tot de kuil genaderd was, riep hij tot Daniël met een droeve stem. De koning antwoordde en zeide tot Daniël, O Daniël, gij knecht van de levende God, heeft ook uw God, die gij gedurig eert, u van de leeuwen kunnen verlossen? Toen sprak Daniël tot de koning, O koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en hij heeft de muil der leeuwen toegesloten, dat zij mij niet beschadigd hebben, omdat voor hem geen onschuld in mij gevonden is. Ook heb ik, o koning, tegen u geen misdaad gedaan. Toen werd de koning bij zichzelf zeer vrolijk en zeide dat men Daniël uit de kuil trekken zou. Toen Daniël uit de kuil opgetrokken was, zo werd er geen schade aan hem gevonden, terwijl hij in zijn God geloofd had. Toen beval de koning en zij brachten die mannen voor die Daniël overluid beschuldigd hadden, en zij wierpen in de kuil der leeuwen hen, hun kinderen en hun vrouwen. En zij kwamen niet op de grond van de kuil of de leeuwen heersten over hen. Zij vermorzelden ook al hun beenderen. Toen schreef de koning Darius aan alle volken, natieën en tongen die op de ganse aarde woonden, uw vrede worden vermenigvuldigd. Van mij is een bevel gegeven dat men in de ganse heerschappij van mijn koninkrijk beven en sidderen voor het aangezicht van de God van Daniël, want hij is de levende God en bestendig in eeuwigheden. En zijn koninkrijk is niet verderfelijk en zijn heerschappij is tot het einde toe. Hij verlost en redt en hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde. Die heeft Daniël uit het geweld der leeuwen verlost. Deze Daniël nu had voorspoed in het koninkrijk van Darius en in het koninkrijk van Kores, de Perziaan. Gemeente, vanmorgen lezen we met elkaar dus het laatste deel van Daniël 6. We hebben het zojuist met elkaar gelezen en dat is ook de stof voor onze overdenking. Nadat we in de eerste 10 versen gezien hebben hoe de strik werd gespannen en in de versen 11 tot en met 19 gezien hebben hoe Daniël en eigenlijk ook Darius in de strik werden gevangen, lezen we vanmorgen in dit gedeelte hoe de strik werd gebroken. Na een slapeloze nacht, u herinnert zich dat, vers 19 vertelt ons dat koning Darius nuchter overnachtte en dat hij geen vreugdespel voor zich liet brengen en dat zijn slaap verre van hem week. Na een slapeloze nacht staat koning Darius 's morgens vroeg op. En hij haast zich, dat is het eerste wat hij die dag doet, naar de leeuwenkuil, waar de vorige avond Daniël in geworpen is. Op de een of andere manier houdt deze koning Darius er toch rekening mee en gelooft hij, hoe dan ook, dat de God van Daniël hem mogelijk heeft beschermd, zelfs in de leeuwenkuil. En de wens die hij aan Daniël meegaf de vorige avond, toen Daniël in de kuil geworpen werd, de wens die wij lezen in vers 17, uw God die gij gedurig eert, die verlosse u, zal toch hebben berust op het feit dat Daniël meer dan één keer hoog heeft opgegeven van de God die hij diende. Van de majesteit en de grootheid en de heerlijkheid en de almacht van die God, maar ook van de trouw en van de waarheid van die God. Daniël, zo kennen we hem wel, heeft van zijn diepe overtuigingen geen geheim gemaakt. En in de omgeving waarin hij verkeerde, daar hebben ze allemaal geweten dat Daniël een dienaar van de God van Israël was. Dat heeft deze Darius ook geweten. Hij zegt dat ook, de God die gij gedurig eert. Zo spreekt hij straks over de Heere. En het is toch wel waarschijnlijk dat al dat getuigenis van Daniël lang niet bij iedereen, maar toch zeker bij deze Darius wel wat teweeg gebracht heeft. Hebben zijn collega's een verschrikkelijke hekel aan Daniël gekregen, juist ook vanwege zijn godsdienst en vanwege de ernst die zijn godsdienst meebracht en vanwege de oprechtheid die het beleiden en dienen van de Heere voor Daniël ook inhield. Koning Darius is van dat geloof en geloofsvertrouwen van Daniël op de hoogte geweest en hij is er ook van onder de indruk geweest. En mogelijk heeft hij ook gehoord van dat wonder dat al eens eerder plaats heeft gevonden en waarbij de drie vrienden van Daniël zo nauw betrokken waren, die op een keer in de vurige oven geworpen werden, terwijl de Heere ze er toen uit verloste. Wel, in dat vertrouwen dat mogelijk de God van Daniël zijn knecht zal hebben gespaard, terwijl dat geloof of dat vertrouwen, als u dat zo noemen wilt, tegelijkertijd bij deze koning Darius aan alle kanten weer aan twijfel onderhevig was. Maar met die gedachte dat het misschien toch nog wel mogelijk zou zijn geweest, is hij toen naar de leeuwenkuil gegaan en heeft hij bij de opening van die leeuwenkuil Daniël aangesproken. Met droeve stem, zo lezen wij, dat typeert zijn innerlijke gesteldheid. Hij is bedroefd, hij is van streek, hij is verslagen. Hij is al zijn zekerheid, die hij als koning toch eigenlijk moest hebben, kwijt. En dan vraagt hij of inderdaad God aan Daniël heeft gedacht. En tot zijn grote vreugde komt er dan antwoord uit de kuil. En dat antwoord bewijst in ieder geval één ding, Daniël leeft nog. En als Daniël antwoord geeft, dan begint hij om te beginnen de koning Darius te vertellen dat hij niet gelooft dat Darius ook in het complot is geweest. O koning, leef in eeuwigheid. Nog altijd respecteert hij de koning. En hij gelooft niet dat Darius schuld heeft gehad aan wat nu met hem gebeurd is. Nog altijd heeft hij respect voor Darius. En dan vertelt hij wat er gebeurd is. Namelijk, en Daniël heeft er niet eens heel veel woorden voor nodig. Hij vertelt het heel eenvoudig, heel kort. Dit is gebeurd. De God die hij dient, heeft een engel gestuurd. En die engel heeft ervoor gezorgd dat de leeuwen hem geen kwaad deden. Daniël gelooft dus in engelen. En Daniël gelooft dus dat in dit geval de Heere heel concreet een engel gestuurd heeft met de opdracht om die leeuwen te weerhouden van Daniël kwaad te doen. Daniël gelooft in die God en in de zorg van die God die dienaren tot zijn beschikking heeft en die dienaren uitzendt om zijn kinderen te beschermen. En Daniël is niet de enige die dat gelooft. Dat geloof deelt hij met velen onder het volk van Israël, eigenlijk met allen, want dat berust op de openbaring Gods en we vinden verschillende getuigenissen in het woord van de Heere, onder andere in de psalmen, dat de Heere inderdaad bij de bescherming van zijn volk gebruik maakt van zijn engelen. We zongen ervan in psalm 91 en er zijn nog meer getuigenissen in de schrift die dezelfde bedoeling hebben. De Heere gebruikt zijn engelen voor de bescherming van zijn kinderen. Hij had dat ook gedaan bij de vrienden van Daniël. Niet waar, daar liep in die brandende oven in één keer ook een vreemdeling bij. En Nebukadnezar typeert hem als een zoon der goden. En die is er dus bij geweest in dat kritieke uur voor deze drie vrienden van Daniël. God zendt die engel als zijn persoonlijke vertegenwoordiger. En waarom heeft God die engel gestuurd? Daniël zegt dat ook omdat God weet dat Daniël onschuldig is. Onschuldig tegenover God. En ook onschuldig tegenover de koning. Ik heb ook tegenover u, o koning, geen misdaad begaan. Daniël weet dat hij vals beschuldigd is. En belangrijker dan dat Daniël het weet, is dat God het ook weet. En omdat God het ook geweten heeft, dat zijn knecht Daniël onschuldig was, heeft de Heere die engel gezonden. Bovendien, in Gods raadsplan met het leven van Daniël, was Daniël nog niet klaar met zijn werk. Had de Heere nog werk voor hem? Wil de Heere hem nog gebruiken daar aan het hof in Perzië? En zolang Daniël niet klaar is met zijn werk, het werk dat de Heere voor hem bestemd heeft, is Daniël onschendbaar. Is Daniël onaantastbaar. Kunnen zelfs leeuwen hem geen kwaad doen. De koning die de nacht slapeloos heeft doorgebracht en die met droeve stem sprak toen hij Daniël benaderde, is buitengewoon verwonderd en ook buitengewoon verblijd. En onmiddellijk geeft hij opdracht om Daniël uit de kuil te halen. En ze zullen dat wel gedaan hebben via die opening aan de bovenkant, waar ze touwen naar beneden gelaten hebben om Daniël zo op te trekken uit die leeuwenkuil. En als Daniël dan uit die kuil verlost is en ze gaan hem bekijken, en van links naar rechts en van boven naar beneden inspecteren ze hem, dan ontdekken ze dat er nergens één schrammetje te zien is. Dat er nergens één klein blijk van schade aanwezig is. De leeuwen hebben werkelijk helemaal niets gedaan. Niet alleen zijn hun muilen gesloten, maar ook zijn hun klauwen in bedwang gehouden. En dan geeft de Bijbelschrijver even een doorkijkje, wat ons laat zien dat bij Daniël en bij de verlossing van Daniël niet alleen die engel zijn werk gedaan heeft, maar dat in en bij de verlossing, bij de bevrijding van Daniël, ook iets anders heeft meegesproken en dat de Heere ook iets anders heeft meegewogen. Want je kunt het nu van twee kanten benaderen, nietwaar? Als je het 24e vers, het slot, leest, dan staat daar, terwijl hij in zijn God geloofd had. Dan wordt de verklaring in één keer anders. Dan hangt de redding van Daniël af van het feit dat hij in zijn God geloofd heeft. En hier komen de twee gegevens samen. Daniël zegt eerst, en hij schrijft dat daarmee tegelijkertijd ook allemaal aan de Heere toe. De Heere heeft zijn engel gezonden. En die engel heeft de muil van de leeuwen toegestopt. Meer zegt Daniël niet. Van zichzelf spreekt hij niet. Maar het goddelijke commentaar via de Bijbelschrijver, via een tekst in het Nieuwe Testament, in het 11e hoofdstuk van de Hebreeënbrief, laat zien dat de Heere die redding van Daniël ook nog op een andere manier verklaart. En het past Daniël niet om dat te zeggen, dat zal de Heere wel zeggen. Daniël heeft alle eer aan de Heere toe te schrijven. Hij heeft zijn engel gezonden. En de Heere zegt, via dit getuigenis in het slot van vers 24... via een korte mededeling in het 11e hoofdstuk van de Hebreeënbrief, dat Daniël door zijn geloof de muil van de leeuwen heeft toegesloten. Merkt u erop, dat is niet Daniëls taxatie. Zo zegt Daniël het niet. Het past een mens niet om zo hoog van zijn geloof op te doen. Laat hem hoog opdoen van de trouw van zijn God. Laat hem alles toeschrijven aan de Heere. En laat de Heere dan maar oordelen over het geloof en het geloofswerk bij de zijnen. En dan heeft de Heere het recht om te zeggen, Daniël heeft op zijn God vertrouwd. En dat is de weg geweest waarlangs die leeuwen van Daniël moesten afblijven. Daniël heeft door zijn geloof de muilen der leeuwen toegesloten. Dat is de juiste taxatie. En zo hoort het ook altijd geformuleerd te worden. En die mens is helemaal niet op zijn plaats die zijn verlossing, zijn zaligheid aan zijn geloof toeschrijft. Dat hoort een mens van zichzelf niet te zeggen. Hij hoort zijn zaligheid, zijn heil, zijn uitredding, zijn verlossing, wat voor soort verlossing dan ook, uiteindelijk enkel en alleen toe te schrijven aan God, die het gedaan heeft. En die soms daar inderdaad ook zijn engelen bij gebruikt. En als de Heere het behaagt om over het leven van de zijnen ook dat getuigenis te geven dat hun geloof hen gered heeft, zoals de Heere Jezus dat meer dan eens zegt. Niemand zegt het van zichzelf in het evangelie, maar de Heere Jezus zegt het zelf meer dan één keer van hen. Uw geloof heeft u behouden. Als het de Heere behaagt om dat te zeggen, dan zet de Heere daarmee tegelijk het stempel op dat door hem gewerkte geloof. En dan na die bevrijding van Daniël velt Darius vonnis over de vijanden. Die niet alleen maar Daniëls vijanden bleken te zijn, en daarin ook Gods vijanden, maar die zich ook tegenover de koning hebben misdragen, schandelijk hebben misdragen, die de koning hebben gevleid en die de koning als het ware in de fuik hebben laten zwemmen, zodat hij een verkeerde wetgeving uitvaardigde waar hij zelf aan, door gebonden was aan handen en voeten. En de koning maakt korte metten met die mensen. Dat was de gewoonte. Daar deden ze niet zo lang over. Ze zaten niet zoveel weken, maanden in voorarrest en ze konden niet de hele zaak zo lang traineren voordat er eindelijk een rechtszaak van gemaakt werd. Er zijn twee kanten aan de zaak. Dit is niet goed en dat andere lijkt mij ook niet helemaal goed. Maar in ieder geval, in dit geval van Darius, onmiddellijk werd het vonnis uitgevaardigd en het werd ook onmiddellijk uitgevoerd. Zij zijn tot de leeuwenkuil veroordeeld en nog op dezelfde dag, eigenlijk in hetzelfde uur, ze zijn gehaald, gearresteerd, ingerekend en ze zijn terstond voor de leeuwen gegooid. Zij met hun vrouwen en met hun kinderen. U zegt, was dat nou ook nodig? Ja, zo deden ze dat toen. En dat was meedogenloos. Dat was uitermate wreed. En dat is ook niet in harmonie met de inzettingen van de Heere. Als de Heere zegt dat de kinderen niet gestraft zullen worden om de misdaden van de vaderen. Maar zo deden ze het daar. En je ziet dat het een vrucht van het christendom mag genoemd worden. Als dat soort wreedheden en dat soort barbaarsheden niet meer mogelijk wordt gemaakt. En dan blijkt dat de leeuwen niet van Daniël afgebleven zijn omdat ze helemaal geen honger meer hadden. Daniël is niet ongemoeid gebleven omdat die dieren een uur daarvoor nog overdadig gevoed zijn. Nee, de leeuwen hebben wel degelijk honger gehad en dat blijkt nu, want die mensen zijn nog niet eens op de bodem van de kuil gekomen of de leeuwen hebben ze al te pakken. En als ze die mensen verscheurd hebben en als ze het vlees van die mensen gegeten hebben, dan kraken ze ook nog de beenderen van die mensen. Zij hadden, zo staat er in vers 25, Daniël overluid beschuldigd. En als u dat in het Hebreeuws of in het Aramees is het in dit geval leest, dan zou u ontdekken dat er eigenlijk staat, ze hadden Daniël in stukken gescheurd en opgegeten. Figuurlijk dan. Nou ja, wat zij nou met Daniël figuurlijk gedaan hebben, in stukken gescheurd. Dat doen de leeuwen in letterlijke zin met die mensen. En dan vaardigt Darius een proclamatie uit. We hebben in het boek Daniël gezien dat dat vaker gebeurde. Nebukadnezar heeft dat ook een paar keer gedaan. Toen hij diep onder de indruk was van de daden van Israëls God, vaardigde hij een proclamatie uit, bestemd voor al de inwoners van zijn rijk. En zo doet ook deze Darius. Diep is hij onder de indruk van wat er gebeurd is en iedereen moet dat weten. En vandaar dat hij zich tot al zijn onderdanen richt en maakt aan iedereen bekend dat iedereen de plicht heeft om de nodige eerbied te bewijzen aan de God van Daniël. Want hij is een eeuwig God. Hij is de levende God. Hij is een koning, een eeuwig koning. En zijn koninkrijk is niet aan verandering en nog minder aan verdwijning onderhevig. En de daden van die God zijn inderdaad indrukwekkend. Hij doet immers wat andere goden niet doen. En vandaar dat hij zegt dat men voor het aangezicht van deze God behoort te beven en te sidderen. Nou, ook nu, net als bij die proclamatie van Nebukadnezar, kunnen wij mooie elementen ontdekken. Maar net zo min als bij Nebukadnezar horen wij hier dat Darius openlijk en zonder enige reserve zijn geloof in de afgoden aflegt, om zich van nu af aan volledig te bekeren tot de dienst van de enige ware God. Helaas moet je nu ook van deze Darius zeggen, dat bij al het mooie dat hij zegt en bij al het ware uit deze proclamatie, we toch niet de conclusie kunnen trekken dat hij waarlijk tot bekering gekomen is. Dat is natuurlijk wel erg tragisch. Van zo dichtbij getuigen zijn van Gods reddende genade. Van zo dichtbij overtuigd zijn dat het God is die uitkomst geeft zelfs tegen de dood. Zodat je van deze God kunt zeggen wat een oprecht kind van God ook zeggen mag op grond van zijn eigen ervaring. Hij verlost en redt. En hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde. Die heeft Daniël uit het geweld van de leeuwen verlost. Van zo dichtbij, zo diep overtuigd zijn. En dan toch van binnen onveranderd blijven. Voor die God van Daniël wel een plaats inruimen. En wat mij betreft ook nog een prominente plaats inruimen. Maar dan toch in de galerij waar ook nog allerlei andere goden een plaats hebben. En niet al die andere goden aan de kant schuiven en ermee breken om nu alleen voor deze God te buigen. Dat is toch wel heel triest. Er zo dichtbij gebracht te zijn. En toch geen veranderd hart te krijgen. Dat houdt een mens toch nog buiten. Al ben je er dan dichtbij. En dat was niet alleen toen, maar dat is vandaag nog zo. En daarom, we moeten niet ons verkijken op bijzondere dingen en op indrukwekkende gebeurtenissen en op ik weet niet wat voor dingen die onze geest helemaal boeien. Maar wat een mens, wat een zondaar met een verhard en verbroken en verduisterd hart nodig heeft. Dat is het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. Onder de indruk zijn van wat je in het woord van God leest, onder de indruk zijn van wat je sommige mensen hoort vertellen, die uitgered zijn, onder de indruk zijn van de daden van de Allerhoogste, dat is goed. Maar als het verder niet komt, is het niet genoeg. Het gaat om het ware buigen voor God. Het gaat om het vertrouwen op de Heer. Het gaat erom dat het in ons leven zo mag worden zoals het bij Daniël was, die op zijn God heeft leren vertrouwen. Gemeente, een aantal dingen die we voor ons onderwijs hier uit deze geschiedenis, uit dit laatste gedeelte van de geschiedenis mogen meenemen. Ook nu zien we weer dat de Heere ons duidelijk zoekt te maken dat er alleen dan veiligheid voor de mens is. Als hij door de Heere wordt beschermd. Zonder nou alles weer op te halen, maar Daniël heeft daar in een gevaarlijke wereld geleefd. Daniël heeft daar geleefd in een vijandige wereld. En dan kwam er ook nog die leeuwenkuil bij. Gevaren aan alle kanten. Zijn leven was voortdurend bedreigd. En zeker toen hij op die avond in de leeuwenkuil geworpen werd. Hoe bleef hij bewaard? Waar is in zulke omstandigheden veiligheid? als we in de schuilplaats van de Allerhoogste zijn gezeten. Dat is ook vandaag nog de enige veiligheid, gemeente. Ik weet niet of we het ons bewust zijn, maar het woord van God herinnert er ons aan, en dat maar niet een keertje, maar herhaaldelijk, dat wij ook leven in een wereld die in het boze ligt. En het woord van God spreekt, ik denk aan Efeze 6, over geestelijke boosheden in de lucht. En in die lucht ademen wij. En wat er in die lucht omgaat, dat komt heel dicht bij ons. En boze, verderfelijke machten die God onteren, die ons verderf op het oog hebben, al zeggen ze dat uiteraard zo niet. Maar allerlei boze, verderfelijke machten zijn om ons heen en loeren op ons. Ik zei, ik weet niet of u er erg in hebt. En waarom zeg ik dat? Omdat we er van nature inderdaad helemaal geen erg in hebben. En van nature lopen we heel argeloos de val in die voor ons is gespannen. Van nature zien we, ja, misschien dat ons geweten hier en daar nog wel eens een waarschuwend geluid laat horen. En dat geweten is dan voor een deel gevormd door een christelijke opvoeding die we hebben meegekregen. En doordat er toch inderdaad plaats is gekomen voor het woord van God en voor de wetten van de Heere. Maar afgedacht nog van die stem van ons geweten die ons van tijd tot de orde roept en die ons nog waarschuwt. Afgedacht nog van misschien de stem van een ander die ons wel eens waarschuwt. Maar van binnenuit hebben we toch gewoon de neiging om te doen wat wij willen doen en te gaan waar wij willen gaan. En dan zit er iets moois in de zonde en dan zit er iets aantrekkelijks in het verkeerde. En daarom blijven we daar toch altijd door geboeid worden. En zo ademen we de lucht in. Tegelijkertijd met de geestelijke boosheden die er in die lucht zijn. Als God ons leven gaat veranderen en als de Heere ons gaat herinneren aan wie wij zijn en wat zonde is. En als zonde echt ook voor ons zonde gaat worden, namelijk het onteren van God en het ongehoorzaam zijn aan God, juist aan die God die zichzelf waarde gaat geven en van wie we de genade in beginsel gaan zien. Als de Heere in het leven van mensen de ogen gaat openen, dan gaan we ons ook van de gevaren bewust worden. En dan is het toch wel over met die argeloosheid. En dan komt er plaats in het leven voor het gebed dat we beschermd zullen mogen worden door de Heere. Verlos ons van de boze. Dan is er een gebed dat wij zo hard nodig hebben en dat de Heere zijn discipelen geleerd heeft, namelijk om verlost te worden van de boze, als ook van het boze. Te meer daar we eigen zwakheden gaan onderkennen en eigen onmacht, dat we niet tegen die boze machten zijn opgewassen en niet tegen die gevaren zijn opgewassen. En dan hoeven we nog niet eens in de leeuwenkuil te zitten. Dan hoef je alleen maar te denken aan dat woord van de apostel Petrus, die het ook heeft over de briesende leeuw, die rondgaat, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Moet een mens beschermd worden. Ja, echt beschermd worden. Dan moet er een goddelijke beschutting over zo'n mens, over zo'n mensenleven heen komen. Dan moet je in de schaduw van de Almachtige leren vernachten. En dan wil de Heere daar inderdaad zijn engelen wel eens bij gebruiken. Maar of hij nou wel of niet zijn engelen gebruikt en of we ons nou wel of niet van de dienst van de engelen bewust zijn, we hebben die schuilplaats nodig. En laat ik het vanmorgen, nu wij ook via de heilige doop weer geconfronteerd zijn met het verbond dat de Heere met ons en met onze kinderen wilde oprichten, laat ik het vanmorgen ook in die richting mogen toepassen, gemeente. In die richting wijst ook het formulier. Nu waren onze kinderen, ook dat kindje dat vanmorgen gedoopt is, dat is terechtgekomen, dat heeft een plaats gekregen in deze donkere, bange, goddeloze, eigenlijk in wezen verschrikkelijke wereld. Ik zeg dat niet om pessimistisch over te komen, maar het is toch de werkelijkheid. De wereld van mensen die elkaar haten en mensen die elkaar naar het leven staan, dat was toen zo. In de geest scheurden ze Daniël in stukken. En letterlijk doen mensen het nog met elkaar. En dat is dan nog maar één aspect van de verdorvenheid van het menselijk leven. Dat kindje en wij allemaal en wij onze kinderen met ons zijn terechtgekomen in de wereld die in het boze ligt. Waar de Satan overste van is. Bijbelse klanken, niet waar. En waar die briesende leeuw rondgaat. En waar die ook om de wieg van kleine kinderen heen sluipt. En waar die ook die kleine kinderen op het oog heeft. In die wereld van die geestelijke boosheden. En daar zijn we door omringd. En daar zijn onze kinderen ook door omringd. En in zo'n wereld moeten ze nou leven. In zo'n wereld moeten ze nou opgroeien. En in zo'n wereld moeten ouders hun kinderen opvoeden. En dan kunnen bepaalde woorden uit het doopformulier betekenis gaan krijgen. Laat ik ze nog eens een keer voor uw aandacht mogen plaatsen. Want dan heeft de Heere in dat doopwater en in dat sacrament dat hij gegeven heeft, een pleitgrond gegeven om de Heere te vragen dat hij onze kinderen zal willen beschermen. Hebben we dat niet gelezen? Dat het een van de beloften bij de doop is dat de Heere ons en onze kinderen van alle goed wil verzorgen. En alle kwaad van ons weren. Of ten onzen beste keren. Onderstreep dan in gedachten die woorden van morgen eens. Want in het licht van wat het woord van God ons in dit laatste deel van Daniël 6 zegt, krijgt dit toch wel een bijzondere actualiteit. Wij moeten voor alle kwaad bewaard worden. De Heere moet het van ons weren. En als hij het niet van ons weert, dan is het zo nodig dat hij het tot onze beste keert. Zodat we er niet door overmand, door overweldigd, door verslonden worden, maar zodat we er geestelijk ook nog voordeel uit mogen ontvangen. Zodat ook het kwade dat hij ons in dit jammerdal toeschikt, ons niet zal vernietigen en zal verloren doen gaan, maar dat het ons tot geestelijk nut zal zijn. En daarom dat verbond dat de Heere opgericht heeft, dat mag ook een pleitgrond zijn om de Heere te vragen, Heere, doe dat ook met onze kinderen. Er zijn momenten dat wij ze echt niet meer kunnen beschermen. Als ze straks de wereld ingaan en ze komen met allerlei invloeden in aanraking, dan zijn mijn armen niet lang genoeg en dan zijn mijn woorden misschien ook niet invloedrijk genoeg om ze nog te beschermen. Maar Heere, u hebt het gezegd dat het uw belofte was onder andere dat u ze zou willen beschermen en dat u ze zou willen bewaren en dat u ze voor kwaad zou bewaren. Bij de Heere is veiligheid. Laten we het daar dan ook zoeken. Dan is er een tweede en dat is een verschrikkelijke ernstige les, gemeente. Als je over Daniël gaat kun je vertroost zijn, maar moet je nou eens kijken wat er met die vijanden van Daniël gebeurt. En dat vertelt ons dat Gods vijanden hun ondergang tegemoet gaan. Hun oordeel staat vast. Zoals Daniëls vijanden ondergingen. En ik zal maar niet meer herhalen wat ik al gezegd heb, wat er gebeurde toen ze in die kuil terechtkwamen. Zoals Daniëls vijanden ten onder gingen, zo zullen al Gods vijanden ten onder gaan. Echt iemand die als een vijand van God leeft, die in opstand en verzet tegen de Heere leeft. Hij kan ik weet niet wat zich allemaal wijsmaken. Hij kan zich ik weet niet wat inbeelden. Maar hij heeft een en al verschrikking te wachten. Bent u nog een vijand? U zit wel in de kerk, jazeker. Maar bent u nu al met God verzoend? Zo niet. Dan ben je nog altijd een vijand. Anders gezegd, bent u een vriend van de wereld? Ja, dan zegt God, dan ben je mijn vijand. Want die twee kunnen niet samengaan. En dan heb je van alles te vrezen. Maar dan is het tegelijkertijd ook grotelijks vertroostend voor Gods kerk. En zo spreekt bijvoorbeeld onze Heidelbergse catechismus erover als het gaat over de wederkomst in zondag 19, vraag en antwoord 52. Dan lees je daar die woorden dat als Christus wederkomt. En dan citeer ik dat hij dan ook zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis zal werpen. Zoals die vijanden van Daniel de leeuwenkuil ingingen. Omdat ze niet Daniels vijanden waren, maar Gods vijanden. Zo zullen al de vijanden van Christus kerk, omdat ze vijanden van Christus zijn, eeuwig verloren gaan. En dan is de kerk voor altijd van ze verlost. Hebben ze nooit meer last van die briesende leeuw, dan hebben ze nooit meer last van al diegenen die zich in dienst van de Satan hebben willen stellen. Dan hebben ze nooit meer last van verleidingen tot zonde. Dan hebben ze nooit meer last van vijanden van vlees en bloed. Dan wordt er nooit meer met hen gespot. Dan worden ze nooit meer belachelijk gemaakt omdat ze de Heere lief hebben. Dan worden ze nooit meer aan de kant geschoven omdat ze een band aan het woord van de Heere hebben. En zich niet schamen om dat uit te dragen. Dan zijn ze er voor altijd van verlost. En dan zal de zaak van Christus blijken te triomferen. Wie zich tegen hem verzet en durft blijven verzetten, die zal ondervinden dat hij een verliezer is. Maar wie er onder de schaduw van deze zaligmaker is gekomen, en wie bij hem een schuilplaats heeft mogen zoeken, die zal dan eeuwig verlost worden. Eén van tweeën, vijand of vriend, bok of schaap, dwaze maagd of wijze maagd. Wat is het? Wat is het in ons leven? Nog een paar dingen, gemeente, want ondanks die lippentaal van Darius, laten we het daarop houden. Ondanks mooie lippentaal zitten er toch waardevolle elementen in die proclamatie. Het kwam niet uit zijn hart. En toch verdient zijn boodschap onze aandacht. Want het is waar dat God de levende God is. Het is waar dat zijn rijk een eeuwig rijk is. Het is waar dat God verlost en redt. Het is waar om al die dingen, dat het ons betaamt om voor zijn aangezicht te vrezen. Dat is allemaal waar. Doen we dat ook? Die God respecteren, eerbied voor hem hebben, voor zijn aangezicht vrezen. Doen we dat? Ik denk weer aan de doop. Want de doop brengt ons deze dingen ook in herinnering. We krijgen daar te maken met die God. Met die God, en laat ik die woorden er even uitlichten, waarvan Darius zegt, en hoe waar is het, en hoezeer is het de boodschap van het evangelie, en hoezeer is het ook de boodschap die vanmorgen zichtbaar tot ons kwam, in dat bediening van de doop, in dat water, dat vanmorgen even dat voorhoofd van dat kindje bevochtigde. Hij verlost en red. Dat doet God. En omdat hij dat doet en wil doen, Daarom brengen we onze kinderen naar het doopvond. Want als ze één ding nodig hebben, dan is het dat God hen verlost. En dat God hen redt. Zo goed als dat wij het ook allemaal nodig hebben om door God verlost en door God gered te worden. Darius heeft niet gezegd hoe de Heere dat deed. Dat heeft hij ook niet begrepen. Zeker niet geweten op dat moment. Wij weten het beter. Hoe doet God dat? Verlossen en redden. Door het bloed van Christus. Afgebeeld in het water van de doop. Daar zie je het. Wat de Heere doet als hij een zondaar zalig maakt. En als hij dat bloed van Christus toepast aan de ziel. Zoals het water de onreinheid van het lichaam wegneemt. Zo neemt het bloed van Christus de onreinheid van de ziel weg. En gemeente, hebben we dat niet meer dan iets anders nodig. En hebben onze kinderen dat niet meer dan iets anders nodig. Ouders, zoek je dat voor je kinderen? Ga je met dit woord van Darius naar de Heere toe als je aan je kinderen denkt en zegt: Heere, die heidense koning, hij begreep het niet eens, maar hij zei de waarheid voluit. Gij verlost en redt. En dat hebben mijn lieve kinderen zo hard nodig. Wilt u het doen? Door dat wonder van wedergeboorte geloof, door dat wonder dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Laat het bij ons dan wel een zaak van het hart zijn. En laten wij niet als die heidense koning volstaan met wat lippentaal. En dan nog één ding. Deze geschiedenis bevat een belofte van dingen die nog gaan gebeuren. Ik zou met u best verder willen spreken over die dienst der engelen. Die voor velen van ons denk ik ook een vergeten hoofdstuk is, maar de tijd ontbreekt me daarvoor een beetje. Misschien dat ik in de preekbespreking vanavond met de plus 16 daar een stukje verder over door kan praten dan. Maar laat ik volstaan en eindigen met deze boodschap. Deze geschiedenis bevat de belofte van de dingen die nog gaan gebeuren. Want wat zien we nou in dit profetenboek? Want we zijn met de geschiedenissen van Daniël bezig, maar het is wel een profetenboek, gemeente. En Daniël is wel een van de grote profeten geweest die in de dienst van de Heere gestaan heeft. En dat hele boek, niet alleen die laatste 6 hoofdstukken, maar ook die geschiedenissen in de eerste 6 hoofdstukken, dat is profetische lectuur. Wat zien we in dit profetenboek, in deze geschiedenis? Ik zie daarin de overwinning van de Heere Jezus uitgebeeld. Hij sluit straks voorgoed de muil van de leeuw. En dan zie je in dit profetenboek in de verlossing van Daniël, de verlossing van al Gods kinderen uit de muil van de leeuw. Ik denk aan wat we daarover lezen in het tweede hoofdstuk van de Hebreeënbrief, waarvan de Heer Jezus gezegd wordt dat hij door de dood teniet gedaan heeft degene die het geweld van de dood had. Dat is de duivel. En dat hij zo zou verlossen al degene die met vrezen des doods door al hun leven aan de dienstbaarheid onderworpen waren. Dan kun je zeggen op grond van dat woord, daar zit nou elk kind van God op zijn tijd in de leeuwenkuil. Op een andere manier dan Daniël. Altijd met vrezen des doods bevangen door degene die het geweld van de dood heeft. Dat is de duivel. Dat is die leeuw, die briesende leeuw. Daar zitten ze allemaal in die leeuwenkuil. Gevangen, gebonden, machteloos. En dan komt hij. Nee, niet een engel. Dan niet een engel. Maar dan de engel des Heren. De Heere Jezus Christus. En hij daalt af in hun kuil. Wat overkomt hem in hun kuil? Dan sterft hij. Dan sterft hij. En door zijn dood overwint hij de dood. En overwint hij degene die het geweld van de dood heeft. En door zijn dood zorgt hij voor de verlossing van zijn kerk. En wat gaat er dan gebeuren? Ja, hier zijn heel veel gedachten die we nu kunnen ontvouwen. En ik geef ze u alleen maar in het kort even mee. Dan gaat dit gebeuren. Wat Jesaja heeft geprofeteerd. De wolf zal met het lam verkeren. En de leeuw en de berin en de koe en de geitenbok. En ze zullen nergens meer leed doen op mijn heilige berg, zegt de Heer. Dan komt het vrederijk. En weet u wanneer dat eens een keertje zichtbaar geworden is? En dan zie je eigenlijk heel Daniël 6 overgeplaatst in Marcus 1. Jezus is in de woestijn geweest, is verzocht geweest van de duivel. 40 dagen was hij daar en de duivel is tot hem gekomen met allerlei listen en met allerlei verzoekingen. En de Heere heeft weerstand geboden. Hij heeft net als Daniël op zijn God vertrouwd en zich op het woord van zijn God verlaten. En iedere keer lezen we dat hij zegt, er staat geschreven. En dan staat er op een gegeven ogenblik, toen week de duivel van hem voor een tijd. En dan, ik weet niet of je daar wel eens erg in gehad hebt, Marcus 1 vers 13, wat staat er dan? Als de Heer Jezus de duivel heeft afgewezen, en als de duivel voorlopig is weg is, en als Jezus in de verzoeking staande gebleven is, en in feite de overwinning al behaald heeft. En hij was bij de wilde dieren, en de engelen dienden hem. Nou, dat is toch net als Daniël 6? Hij was bij de wilde dieren. En er komt een engel om hem te dienen. En dat is nou in Daniël profetie van de meerdere Daniël, de Heer Jezus Christus, die langs die weg ook het paradijs heeft verdiend. En de heerlijkheid van het paradijs, waar Jesaja 11 dan van spreekt. Gemeente, dat zijn de perspectieven die in dit profetisch gedeelte van dit Bijbelboek naar voren komen. En dat zijn de dingen waar de Heer zijn volk mee vertroosten wil, als je dan maar bij die zaligmaker hoort. En als je dan maar geborgen bent, dan liggen die dingen die nog in de toekomst verborgen zijn, ook te wachten. Amen.